Goedemiddag, fijn u allemaal hier te zien. En wanneer u thuis met ons meeluistert op deze oudere middag, fijn dat u er bent. We hopen op een goede samenkomst met elkaar. We willen eerst een meditatie verzorgen uit het leven van de profeet Elia. En daarna hopen we dus een lezing te horen over het werk van W.G. van der Hulst. Heel fijn, prachtig al die boekjes te zien, komen heel bekend over bij velen van ons. En we zien uit naar uw lezing. Fijn. Ik ben uw naam vergist. Annemarie Fokke. Fijn dat u er bent. Ja. Nou, dan zullen we eerst maar samen met elkaar zingen. We gaan het hebben over Elia, dat hij in moeite is. En dat de Heer hem daarin toch uitkomst geeft. Laten we dan twee versen zingen uit Psalm 84. Is er iemand hier die het orgel bespeelt? Oké, keurig. Oh, fijn, Lisbeth. Psalm 84. 84. En we zingen vers 3 en vers 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Zo was het ook met de profeet Elia. Die ook zijn kracht van de Heere verwachtte. In moeiten terecht kwam, maar toch zou de Heere hem op welgebaande wegen leiden. En dan zingen we ook vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat heeft de profeet Elia ook ervaren. En elk hunner zal in zalig oord van Sion haast, dat is haastig, spoedig voor God verschijnen. Ook dat heeft de profeet Elia meegemaakt. Dat zullen we nu nog niet behandelen. Maar we gaan zingen 84, versen 3 en 4.
Zalig hij die al zijn
Dan zullen we nu met elkaar lezen. Dan zullen we nu met elkaar lezen uit 1 Koningen 19. En wij lezen de versen 1 tot en met 7. 1 Koningen 19. En wij lezen de versen 1 tot en met 7. En dan lezen wij het woord van de Heere. En Achab zeide Jezebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had. Te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Jezebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden. En doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. En toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levens wil. En kwam ter Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan. En zei tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen bidden. Heere, wat een zegen dat wij hier samen mogen zijn. Dat wij ook als ouderen bijeen mogen in deze gezellige en ontspannen sfeer, waarbij we ook samen mogen buigen voor uw woord. Heer, heb dank dat Bart en Rina alles hebben voorbereid en dat wij hier ook door hun werk hier samen kunnen zijn. Heer, ook wanneer wij thuis meeluisteren, dan is het goed om ook zo te luisteren naar de meditatie en daarna wat er in het vervolg gepresenteerd wordt. Ik wil ook kracht geven aan mevrouw Fokke om het werk te doen waartoe zij hier geroepen is. Zegen haar, dank u dat ze in ons midden is. En zo, Heer, in deze momenten willen we ook denken aan anderen die hier altijd waren, maar nu niet meer zijn. Dan denken we in het bijzonder aan zuster Blok, die van ons is heen gegaan. Beb is afgelopen maandag begraven vanuit deze zaal. Hoe vaak is ze hier niet geweest? Met haar humor, met haar nuchterheid. Maar heren, na 1,5 jaar op bed gelegen te hebben, is zij nu heen gegaan. We denken in deze momenten aan haar en wij bidden, Heere, of u haar kinderen wilt vertroosten en of u hen op uw wegen wilt leiden, de wegen van troost. Heere, we denken ook aan Jaap Bom, die hier zo vaak was. Met zijn vriendelijkheid, dank u dat Nelly er is Het zal voor haar ook niet eenvoudig zijn. Maar fijn, Heere, dat ze hier mag zijn. En wij bidden u, wilt u haar ook uw troost geven. Ook nu Jaap er niet meer is. En Heere, dan denken we ook aan Gerrit. Ja, hij mag thuis zijn. Waarschijnlijk luistert hij nu ook mee met ons. Gerrit Bom, u kent ook hem, we dragen hem u op. En we bidden u om kracht en uw ontferming over hem. Laat zijn hoop op u mogen zijn en wilt u ook zijn ziel lieflijk omhelzen. En zo, Heere, willen we ook bidden voor Jaantje Holleman, die in het ziekenhuis ligt. Ook altijd een trouwe bezoekster, jarenlang. Ze was er altijd, geef dat ze er ook weer mag zijn, Heere. Maar haar situatie is niet zonder zorg. We dragen haar u op en wij bidden u of u haar nabij wilt zijn. Lichamelijk, maar vooral geestelijk. Dat ze weten mag wat het is om te buigen onder u en haarzelf aan u toe te vertrouwen. Wilt u uw zegen over haar geven? Heer, er zijn ook anderen die er niet zijn, misschien wegens ziekte. U kent alle omstandigheden. En Heere, we bidden voor een ieder van ons. En voor hen die hier niet zijn, zie je genade op ons neer. Heere, sterk ons bij het luisteren naar uw woord. En wil ons een goede middag hier met elkaar schenken. We bidden dat om Jezus wil. Amen. Wel nu, we hebben al in het verleden al iets over Elia gezien. Vorige keer, toen was het een kerstmiddag, maar daarvoor in november, hebben we ook iets van Elia behandeld, meen ik. En u kent ook de achtergrond dat Elia op een berg stond, de berg Karmel. En er was een hoogtepunt voor hem, want het was geografisch gezien een hoogtepunt vanaf de berg Karmel. Kun je uitzien over de vlakte van Megiddo. Dat is een zeer welvarende vlakte, ook nu in Israël, waar veel landbouw plaatsvindt. Een heel mooi uitzicht, want je bent op een hoogte dan, op die berg Karmel. Maar het was ook vooral een geestelijk hoogtepunt voor Elia. Want toen heeft hij uitdrukkelijk laten zien aan heel het volk dat de Heere God koning is. En dat hij alleen God is. En dat Ahab die God moet volgen. En dat er nu een opwekking moet komen onder het volk. Want heel het volk riep het uit. De Heere is God. De Heere is God. En toen werden 400 Baals profeten meegenomen naar de beek. En die werden daar geslacht. Heeft Elia gedaan. Elia nam een mes en heeft ze één voor één de keel doorgesneden. Onvoorstelbaar. Maar dat moest hij doen. Namens de Heere. Geen slapheid. Geen zwakheid. De Heer had er in zijn woord gezegd dat valse profeten, die moesten uitgeroeid worden. En dat heeft Elia toen gedaan. Het was nog steeds droog, nog steeds geen regen, alles was bruin en dor en doods. En dan zegt Elia tegen Ahab door het geloof, span u aan en terug naar Israël. Haast u, want er komt grote stortregen. En alles was kurkdroog, geen wolkje in de lucht. En toen ging Elia op de berg Karmel. Alleen met zijn knecht. En dan boog hij zijn hoofd en legde tussen zijn knieën. En hij riep de Heere aan om regen. En toen keek hij op en zei deze knecht, kijk uit over de zee of je ook regen. Een wolk ziet helemaal niks. En toen een tweede keer en de Heere had het beloofd, ik ga regen geven. En daarom maak u bekend aan Ahab. Komt een eind aan de droogte. Toen ging Elia weer bidden. Pleit nog die beloften. En weer die knecht kijken en weer helemaal niets. En een derde keer, 3 keer gebeden. Geen antwoord. Het ongeloof zou zeggen, stop er maar mee. Maar Elia kan niet stoppen. Het geloof kan niet ophouden. Het geloof heeft het antwoord nodig. En ik blijf een bedelaar aan uw genadetroon. Ook al moet ik hier sterven. Elia moest 7 keer bidden. En toen, klein wolkje, als eens manshand. Lijkt onbetekenend voor een meteoroloog. Maar Elia wist het, nu gaat God antwoorden. En toen kreeg hij gordel zijn lendenen. En de Heere gaf hem zoveel kracht, hij kon rennen over de wegen. En hij haalde Agab in en hij rende voor Agab uit. Waarom deed hij dat? Als een heraut voor Agab. Dat hij en Agab zullen nu samen de opwekking onder Israël voortzetten. En de reformatie die nu komen moet. Want het is toch duidelijk, de Heere is God en Baal doet niets. Maar dan komt hij daar in Jezreel aan en dan vertelt Agab aan zijn vrouw Jezebel alles wat Elia gedaan had. En dat hij die 400 Baals profeten gedood had. En dan wordt Jezebel razend, bezeten van woede. En stuurt een bode naar Elia toe. Dat laat ook haar onmacht zien eigenlijk. Want ze had zelf met soldaten naartoe moeten gaan. Klaarblijkelijk is Jezebel ook niet zeker van haar zaak. Maar ze stuurt een bode naar Elia om hem onder druk te zetten. En het lukt ook nog. Maar dan knapt Elia. Dat wordt te veel voor hem. En dan vlucht hij. En dan vlucht hij naar Hebron. En hij laat zijn jongen daarachter, Beersheba bedoel ik, daar laat hij zijn jongen achter. En zelf gaat hij een dag reizen in de woestijn, dat is heel droog daar, dat groeit niks. Gaat hij zitten onder een struikje, een nevenbesstruikje, en hij zegt, het is genoeg. Heer, het is genoeg. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik ben ook een zondaar. Het is mij ook niet gelukt. Ik dacht dat het zou lukken. Maar ik merk nu, het lukt niet. Het koninklijk huis gaat er niet in mee. En zij hebben de macht. En het volk zal voor de koning kiezen en niet voor een profeet. Dus het is voorbij, het is uit, het is over. Neem aan mijn leven. Het is genoeg. Genoeg gestreden. Genoeg gewacht, genoeg gebeden, genoeg getuigd, genoeg gepreekt. Elia kan niet meer, hij komt in een diepe depressie terecht. Dat gebeurt wel eens vaker. Na een hoogtepunt, een depressie. Na een grote krachtsinspanning, waarbij uiterste gevergd werd en waarbij een overwinning behaald wordt. En daarna kan een mens zakken in een depressie. Het schijnt psychologisch nog te verklaard kunnen worden. Al is dat uiteraard niet het enige hier. Maar Elia knapt. Hij valt in een poel moedeloosheid. En hij voelt ook geen stenen pad. Hij zinkt weg. Maar de Heere blijft getrouw. Hij verlaat nooit het werk zijner handen. Maar is dat toch heerlijk, dat God getrouw is. Hij heeft zijn volk toch gekocht, duur betaald. Hij heeft dat volk lief van eeuwigheid af. Ze zijn hem een uitverkoren vat. Ze kunnen nooit bij God vandaan. Dat is de zegen van de uitverkiezing. Van de God van de uitverkiezing. Maar als we over de God van de uitverkiezing denken, moet u niet denken, dan kan ik er niet bij. Zo moet u niet denken. Als u aan de God van de uitverkiezing denkt, dan moet u denken, ik kan er nooit meer uit. Ik kan er nooit meer uitvallen. Dat is de troost van de uitverkiezing. En de Heere roept hen iegelijk, welmenend, om tot hem te komen. En een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar in ieder geval, de Heere kan niet van Elia af. Wil de Heer ook niet. En dan, zo kan het zijn in het geestelijke leven. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt dat de Heere zo nabij was. En dat u daar in het donker kwam. Want de hoogte van de Karmel en de jeneverbesboom, dat was heel dicht bij elkaar in het leven van Elia. Dat kan bij u ook zo zijn. En soms laat de Heer ook zijn volk een tijd in die depressie zitten. Om hen te ontnuchteren. Om hen te laten voelen dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Misschien is er iemand hier die beseft en denkt, ik zit nu onder die jeneverbesboom. De Heere was zo dicht bij mij. In de binnenkamer onder het gebed. Met zijn troost. En u hebt troost geput uit bepaalde passages van Gods woord. En u mocht de Heere Jezus omhelzen. Ja, dat hij uw ziel lieflijk omhelst had. En nu is alles anders. Nu is het duister. Er zijn beproevingen en aanvechtingen. En nou is er droefheid in uw hart. Waar is de Heere nu? Mijn ziel dorst naar God. Waar is de Heere die psalmen geeft in de nacht? Heb ik me misschien alles maar ingebeeld? Was de Heere misschien helemaal niet mij nabij? En toch kunt u niet ophouden te bidden. U kunt niet ophouden te zuchten naar de Heere en te verlangen naar de Heere. En weet u, dat is nou een kenmerk van een kind van God. Er zei Van der Schuit vroeger al, in zijn preek op Psalm 42, misschien heeft sommigen van u wel beluisterd. Dat is het kenmerk van een wedergeboren mens. Mijn ziel dorst naar God. Nou, zo was het bij Elia. En als u van de Heere geleerd bent, dan dorst uw ziel ook naar God. Naar zijn vrede. En u verlangt er van hem te horen. Zie, ik ben uw heil alleen. En als u bijvoorbeeld nu in zo'n strijd zit, moet u niet wanhopen. Moet u niet denken, het is allemaal vreemd. Het staat in de Bijbel ook. Elia en anderen. Het is een teken van genade. Wanneer u in strijd en duisternis niet bij de Heere vandaan kunt blijven. Dat u hem nodig hebt, dat u hem aanroept. Dat u zijn nabijheid verlangt. En dat was eigenlijk de bodem van Elia's verdriet. Hij verlangde naar de eer van God. Maar het was voor hem onbereikbaar. En wat gaat de Heere nu doen? De Heere gaat Elia eruit halen. Ja. Want de Heer is getrouw. Als de Heere niet getrouw was, waar waren u en ik gebleven? We waren lang vergaan in al onze smart en rouw. Daarom God vrucht de schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. En daar heeft Elia ervaren. Hij zat daar onder die jeneverbesboom alleen in die hitte, in die droge woestijn. Er was niemand. Stilte. Hij riep tot God, was geen antwoord. En toen viel hij in slaap. Dat was al het begin van het antwoord. Hij viel in slaap. Dat is een gave van God. Wanneer een mens in de put zit, niet meer verder kan, het moeilijk heeft. Wat een zegen is het dan om te kunnen slapen. U weet dat ook wel. Dat u een nacht in één keer doorslaapt. Dan denkt u, tjonge, ik heb de hele nacht doorgeslapen. gebeurt misschien niet zo vaak. Wat een zegen om in slaap te kunnen vallen. En zo mocht Elia slapen. En dan zien we het woordje ziet. Dat betekent let op. Ziet. Kijk, nou gebeurt er wat. Ziet. En wat staat er dan? Een Bedouïne die er langskomt en Elia daar ziet. Of een karavaan die er langskomt en Elia daar ziet liggen. Of een verdwaalde reiziger die door Gods leiding daar net langs Elia kwam. Nee hoor. Nee. Ziet. Een engel. Hij zal toch zijn engelen gebieden dat zij u bewaren op al uw wegen. Ge zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Ja, dat gebeurt. Een engel. En wat doet die engel? Hij maakt Elia wakker. Wordt wakker, Elia. Je moet je zich voorstellen, door een engel wakker gemaakt te worden. Er staat niet beschreven hoe die engel eruit zag. Elia wist dat er een engel was. Hoeft helemaal niet met vleugels te zijn. Hoeft helemaal niet met glanzend licht, verblindend licht te zijn. Het kan ook als een mens. Maar hij wist, het is een engel. Hij zag het aan het gezicht. Zo zuiver. Hoe, dat weet ik ook niet precies. Maar een engel is zuiver, is rein. Elia wist, het is een engel. De engel zegt, sta op en eet. En dan kijkt hij en dan ziet hij een vuurtje. Waar komt dat vuurtje vandaan? Met kolen daarop. Hete stenen die gloeiend zijn. Daar ligt een brood op. Vers gebakken brood. En daarnaast een kruik met water. Waar komt dat kruik vandaan? Ja, hij gebiedt en het is er. Hij spreekt. En dat is gebeurd hier. Door zijn spreken is hemel en aarde geschapen in 6 dagen. Door zijn spreken werd water veranderd in wijn. Goed gefermenteerde, oude, welbedaagde wijn. Zomaar. Want hij is God. En zo lag daar eten voor Elia. Hij moet opstaan en eten. De engel brengt het eten niet naar hem toe. Nee, hij moet opstaan. Soms iemand die in de put zit, die moet opstaan. Niet blijven liggen. Niet zeggen, het was niks, het is niks, het wordt ook nooit wat. Nee, opstaan. Het tegen verzetten. Erop uitgaan. Onder de mensen zijn. Onder kerkmensen zijn. Naar de kerk. Naar een oudere middag toe gaan. Of wat dan ook. Elia moet eruit. Hij staat op. En hij eet. En hij drinkt. En hij knapt al wat op. En als u goed gegeten hebt, wat doet u dan? Leunt u achterwaarts. Met een voldaan gevoel. Met een zucht van tevredenheid. En Elia doet dat ook. En hij gaat weer liggen en hij gaat weer slapen. Dat is heel gewoon. Mensen die in de depressie zijn, in het boekje van dominee Elshout, dat moedige boekje, een helpende hand, ik hoop dat u het gelezen hebt, hoe die man zichzelf heeft beschreven, hoe hij was in zijn diepe depressie, en toen hij in de Verenigde Staten stond, in Kalamazoo, daar beschrijft hij het ook. Hij gebruikt ook deze geschiedenis. En hij zegt, slaap, eten. Wat activiteit. Dat is heel goed. Tegen depressiviteit. Dus Elia gaat weer slapen. De Heere gunt het hem. En dan. En dan komt die engel opnieuw. Want de Heere doet nooit half werk. De Heere bevestigt ook zijn werk. Als de Heere een teken geeft, dan geeft hij de Heere vaak nog een teken. Het was niet maar 1 keer dat die engel Elia wakker maakte. Na een tijdje wordt de engel weer gezonden, maakt hem weer wakker. Hij moet weer eten en drinken. En dan krijgt Elia te horen: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. De weg die hij moest gaan. Misschien wist hij nog niet waar hij naartoe moest. Maar we zien in vers 8, hij stond op en hij at en hij dronk en hij ging. Door de kracht derzelfde spijs, 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg Gods Horeb. Dus hij at niet, hij dronk niet, hij sliep ook niet. 40 dagen en nachten naar de berg Horeb. De berg Horeb, dat ligt waarschijnlijk in Arabië. En dat zou misschien, ik weet het niet precies, maar het is geen 40 dagen lopen. Het is veel minder. Maar toch heeft hij 40 dagen erover gedaan. Waarom? 40 is in de Bijbel de dag, de jaar, hoeveelheid van voorbereiding. Volk Israël 40 jaar in de woestijn. Mozes 40 jaar in Egypte, 40 jaar achter de schapen en daarna 40 jaar het volk geleid. De Heer Jezus 40 dagen verzocht door de duivel. 40 is een getal van de voorbereidingen. Zo heeft Elia 40 dagen door de woestijn heen gezworven. Waar het volk Israël ook 40 jaar doorheen gezworven heeft. En natuurlijk gemediteerd en gedacht en gebeden. De Heer was bij hem. En toen kwam hij bij de berg Horeb. Door Gods leiding. En daar zocht hij een grot en dan ging jij in. Dat valt nu buiten het bestek van wat wij nu zien. Maar de Heere leidde hem naar Horeb. En hij moet eten en drinken, want anders zou de weg voor hem te zwaar zijn. En dat geldt ook voor ons. Het woord dat wij lezen thuis. Daar trouw in zijn. We kunnen ook aan het heilig avondmaal denken. Daar worden Gods kinderen uitgenodigd. En wie zijn Gods kinderen? Dat zijn zij die verdriet hebben over hun zondige staat voor God. Verdriet hebben over hun verdorvenheid. Dat ervaren ze als een last. Daar strijden ze tegen. Daar bidden ze om genade, om veranderd te worden. Naar het beeld van de Heer Jezus. En ze zien op naar de Heer Jezus. Ze hebben niemand dan hem alleen om hun schuld te bedekken. Geef mij Jezus of ik sterf. En dat is niet maar eenmalig, dat gaat door hun leven doorheen, dat kenmerkt hun leven. Ze zoeken om Christus. Ze verlangen naar hem. Ze zien op naar hem. Ze komen tot hem. Ze gaan tot hem. En ze begeren dat hun leven geleid mag worden door hem. Kijk, dat is nou wat Gods geest uitwerkt. Dat is ellende, verlossing en dankbaarheid. En voor zulke mensen heeft de Heer zijn avondmaal ingesteld. Sta op, eet en drink. Daar anders de weg voor u te zwaar zou zijn. Want de Heer weet wat zijn volk nodig heeft. Eten en drinken geestelijk. Dan moeten we niet eigenwijs zijn en het beter weten dan de Heere. Alsof wij dat niet nodig hebben en de Heere kan ook zo werken met zijn woord en geest. Dat is allemaal waar. Maar toch wil de Heere Jezus daar, dat biddend volk, dat zuchtend volk, dat verlangend volk, daar ontmoeten. Om de tekenen te zien van brood en wijn. Zo wil de Heere het zelf. En zo kon Elia ook eten en drinken. En waarom kon hij dat? Waarom kon hij dat? Nou, de Heer had het klaargemaakt. Hij moest eten. Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar hoe kwam het dat hij een zondig mens, die durfde vragen aan de hoge God, neem maar mijn leven? Had Elia niet moeten vragen. Het was zonde. Het was niet tot Gods eer. Wij wijzen niet naar Elia. Oh nee, Wie is er zonder zonde? We kunnen niet met hem vergeleken worden. U niet en ik niet. Zo'n trouwe knecht van de Heere. Maar hij had wel... Het was niet goed wat hij deed. Wel te begrijpen, maar niet goed. En hoe kon het dan dat hij, de Heere zo goed voor hem is? Dat de Heere een engel zendt. Dat de Heere niet zegt, Elia sta op. Of ik sla je. Je moet trouw zijn. Je moet teruggaan. Je bent nog niet bang voor een vrouw. Nee, zo doet de Heere niet. Want de Heere Jezus zou komen. En de Heere Jezus heeft honger en dorst geleden. 40 dagen in de woestijn. En toen heeft de Heere Jezus uitgeroepen aan het kruis, mij dorst. En toen is de Heere Jezus is neergedaald in de buitenste duisternis. En voor hem was er geen verkwikking en geen vertroosting en geen antwoord. En geen engel die hem ondersteunde. Want hij heeft toen de vloek van heel zijn volk gedragen. Ook de vloek van Elia heeft hij daar gedragen. En het is om Jezus wil dat Elia zo uitgeholpen werd. Dat Elia gezegend werd door een engel. Dat Elia ondersteund werd. Het is allemaal door Gods trouw. En dat zou vertoond en bewezen worden in de Heere Jezus Christus. Het was om Christus wil dat Elia zo geholpen en zo ondersteund werd. Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. De weg die hij moest gaan in de woestijn, maar de weg die u en ik hebben te gaan. De weg kan ook te veel zijn. En dat komt omdat er geen gemeenschap gezocht werd met God. En dat we de binnenkamer veronachtzaamd hebben. Jongelingen worden mat en die vallen, die bezwijken. Maar die de Heere verwachten, ook al zijn ze 80, die de Heere verwachten, die zullen de krachten vernieuwen. Die zullen opvaren als met vleugelen van arenden. En zo ging het met Elia. Want de Heere zou Elia nog troosten en nog werk geven voor Elia, omdat de Heere trouw is aan een arm en ellendig volk. En daarin ligt troost voor u en voor mij. Een aanmoediging en een oproep. Laten wij nu zingen. En ik neem dat we dan aan dat we een korte pauze hebben, Bart. Ja. En daarna hopen we u te horen. Dus dan gaan we eerst zingen. Laten we zingen op Psalm 27... Ik heb dat ook geciteerd, Psalm 27. Even kijken hier. Nou, zullen we vers 1 zingen? God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En dan zingen we ook vers 7, dat prachtige vers, zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Vers 7, Psalm 27, 1 en 7, dan hebben we pauze.
voordat we ons programma gaan vervolgen met de presentatie van mevrouw Fokker, hartelijk welkom in ons midden, wil ik toch nog even een mededeling doen. Normaal hebben we oudere middagen tot en met april. U hebt het allemaal wel in ons kerkblad gelezen. We mogen er niet meer in van de kerkenraad. Dus ja, 1 april is het gebeurd. En dan gaat er een hek voor. Dus de laatste oudere middag kan niet doorgaan. Vorig jaar was meneer Van Hoorn in ons midden en die heeft een presentatie gegeven, of in ieder geval een lezing over Israël. Nou, ik moet eerlijk zeggen, vond het zelf geweldig, zeker van iemand op zo'n hoge leeftijd. We hebben toen voorzichtig de peiling gedaan, zou u voor ons ook nog een dia-middag willen houden, want u hebt mooie dia's van Israël. Nou, zegt hij, het is de laatste keer, ik had voorgenomen niet meer, ik ben 95 geworden, ik geef geen presentaties meer. Zei, ja, maar meneer Van Hoorn, als u hier nou een keer kan blijven eten, zou u het dan willen doen? Nou, hij ging overstag. Hij zegt, nou, voor 1 keer dan, nog 1 presentatie, maar dan hou ik het erbij. Want mijn leeftijd geeft het aan, ik moet stoppen. Nou, ik ben vorige week bij hem geweest. Ja, het was natuurlijk al in het vergeetboekje. Ik zei, nou, dat spijt me, meneer Van Hoorn, want de pan staat al op het gasstel en er zit al een heleboel in de diepvries. En we hebben het naar voren gehaald en u hebt het beloofd aan de bejaarden en u zou komen eten, dus dat bord soep blijft voor u over. Nou, zegt hij, vooruit dan. Februari. Dus we zijn druk bezig, dus u begrijpt het al. Het is niet in maart, de wintermaaltijd. Maar we hopen in februari een oudere middag te houden en hoop meneer Van Hoorn nog 1 keer een presentatie te geven. Ik ben heel blij dat hij doet op zijn zeer hoge leeftijd. En dan blijven we daarna hier met elkaar weer bruine bonen en ertessoep eten. Dus u bent van harte uitgenodigd. 21 februari, dominee, u weet het, de bejaarden weten het al voor het hele jaar, de derde donderdag in de maand. Goed, en dan in maart hoopt Aad en Itie Hobbel nog een dia-presentatie te houden. Dat is dan omgeruild als afsluiting van het seizoen. Dus in februari, van harte welkom. En iets later thuis, dan hopen we hier te eten. Ik geef nu het woord aan mevrouw Fokker. Ja, dat mag, maar heb je deze of heb je liever die? Oké.
Kan ik van start? Of?
Ja, dat mag.
Nou, dan gaan we nu van start. Fijn om vanmiddag in jullie midden te mogen zijn. Voor jullie staat Annemarie Fokker uit Hendrik Ido Ambacht. Ik ben moeder van een opgroeiend gezin. Ze zijn al wat groter. 17, 22 en 24. Ik ben vroeger veel voorgelezen. Dat is eigenlijk de reden dat ik hier voor jullie ook sta. Ik ben de boekjes gaan verzamelen. En van het een is het ander gekomen. Ik ga jullie vanmiddag vertellen over het leven en werk van W.G. van der Hulst. We gaan dat proberen in een uurtje te doen. En dan besluit ik nog met het voorlezen van een verhaal van hem die u meeneemt naar de sfeer van toen. Voor degene die meeluistert is dit misschien ook wel fijn. Een mooi verhaal. Jullie zien hier van der Hulst op 80-jarige leeftijd. Achter hem kunnen jullie misschien wat boekjes ontdekken. Fik of een rozemarijntje of een Jaap Holm of een Peerke. Als mijn moeder, die nu 83 is, vroeger zat te lezen, dan werd er gezegd, heb je niks beters te doen? In een arbeidersgezin was er meer te doen en met lezen verdiende je niets. En Van der Hulst die kwam dat ook tegen in zijn werk als onderwijzer, want dat was hij heel zijn leven lang. En die probeerde kinderen aan het lezen te krijgen. He, ook op school het belang van het lezen. Vroeger had je niet zoveel kinderboeken, maar tegenwoordig veel meer. Maar of er nu meer gelezen wordt, dat is een vraag. Maar lezen is de moeite waard. Ik heb het altijd erg graag gedaan. Misschien zijn er ook wel lezers in ons midden. Dat verklaart ook Van der Hulst zonder boekjes, dat gaat eigenlijk niet. Daarom heb ik ook allerlei boekjes van hem heel erg veel meegenomen, wat aanverwante boeken, zodat u vanmiddag nog even lekker kunt snuffelen tussen boeken. En de liefde voor het boek, dat creëer je bij een kind eigenlijk met voorlezen. Van der Hulst was daar een groot voorstander van. Ook een paar jaar terug kreeg ik een berichtje van de Biep van Hendrik Ido Ambacht, waar wij nu wonen met ons gezin. Als je een kind elke dag een kwartiertje voorleest, dan leert zo'n kind wel 1000 nieuwe woorden in een jaar. Van der Hulst die is het hier aan doen bij zijn dochtertje, gezellig op de leuning van de stoel. En mijn oma die heeft het heel veel gedaan op de boerderij in Leerbroek waar ik geboren ben. Zo zag die boerderij eruit in die tijd. Opa en oma woonden voor, wij woonden achter. Dat gebeurde wel meer, misschien hier ook wel met al die boerderijen in de streek. Ik ging ook wat later naar de kleuterschool, dat hoorde er ook een beetje bij. En elke middag las oma in die tijd zo'n boekje van onze kleine voor, die daar ook staan. Altijd eigenlijk zo'n soort boekje. En dat snapt u wel, die waren zo geschikt om voor te lezen. Het liep goed af, oma op de divan voor het raam, ik op zo'n, zeg maar, zo'n tafelstoel ernaast, zo'n keukenstoel. Ik heb daar hele goede herinneringen altijd aan bewaard. En ook, je beleefde dat samen wat je voorlas uit zo'n boekje. Later, toen ik die boekjes ging verzamelen, kwam ik erachter dat ze er ook zo uitgezien hadden. In 1919 schreef Van der Hulst al Fik. En dat begint met oe woef, ik ben een sterke hond. En dat was heel bijzonder voor een kinderboek. Dat was een taal die de taal van het kind was. En dat was nieuw in die tijd. En die boekjes die hadden grote opgang. Je ziet zelfs de oude spelling nog. U ontdekt hem misschien wel. Van den Bozen Koster. In de jaren 50 zagen ze er zo uit en kregen heel veel kinderen zo'n boekje, misschien nu ook wel, op school, bij de zondagschool. Veel mensen weten zelfs nog wat hun eerste boekje was. Een boekje was een stukje luxe, geloof ik, in die tijd. Nu liggen er soms stapels, maar toen was dat bijzonder. In mijn jeugd zagen ze er zo uit. En misschien weet u het wel dat je ze zelfs nog nieuw kan kopen. Van der Hulst heeft een kleindochter en zij heeft die boekjes wat aangepast. Grootmoe werd oma, moesje werd mama, een beetje inkorten af en toe. En zo gaan die boekjes nog steeds rond. Bijzonder eigenlijk, al kinderboeken zo'n 100 jaar al de rond te doen. En dat zit hem toch met name in de sprekende schrijfstijl van Van der Hulst en de boodschap die hij toch ook in al zijn boekjes heeft geprobeerd te verwerken. Ik heb er zomaar eentje uitgepakt, gezien de tijd van het jaar. Ik dacht, dat moet een beetje een boekje van toen zijn. Het huisje in de sneeuw. Later zag het er zo uit. En u weet misschien wel hoe zo'n boekje begint. Het was midden in de winter, het was midden in de nacht. En het was heel koud en heel stil. De maan keek om een hoekje van de wolken. Ze lachten, want de hele wereld was wit. Waf, wauw, waf. Er kwam een klein hondje aan midden in de nacht. Ach, zijn pootjes zakten heel diep in de sneeuw. Hij bibberde van de kou. Hij was verdwaald. Hij krabbelde aan de deur van het huisje. Maar dat was zijn huisje niet. Hij jankte. Maar niemand hoorde hem. Hij ging mooi zitten op zijn achterpootjes, maar niemand zag hem. Dat arme hondje, dat was verdwaald. En daar gaat het verhaal over, dat er ook twee jongetjes gaan verdwalen. Die gaan bij hun vader een kannetje koffie brengen. Heel bekend is dat dat kannetje Kloekzij. En die jongens verdwalen. Toen waren Daan en Dikkie weer helemaal alleen. En ze waren zo moe, ze waren zo koud, ze waren zo bang. Arme, arme jongens. En je denkt, help, hoe loopt dit boekje af? Maar voor kinderen in nood wijst Van der Hulst een uitweg. Want toen gingen ze allebei op hun knietjes zitten. Ze bogen eerbiedig hun hoofdjes. Ze deden hun handen samen en hun ogen dicht. En ze zeiden heel zachtjes wat. Het was eenzaam in het witte bos. Wie zou die zachte stemmetjes horen? O, maar die kleine bange jongetjes wisten wel wie hen horen kon. Toen was het of ze niet zo erg bang meer waren. Toen was het of ze niet zo erg alleen meer waren. Het mooie is, ze worden door het hondje gevonden. Ze komen bij de boerderij en ze worden met de arreslee thuisgebracht. Dat leek mij altijd geweldig. En de boer riep, pak ze maar gauw hoor. Je jongens hebben ons hondje thuisgebracht. En nou heeft ons hondje de jongens thuisgebracht. Dat is eerlijk. Wat was je opgelucht dat zo'n verhaal weer goed was afgelopen. Was natuurlijk wel verschillend hè, met de boeken. Wie was die man die zich zo kon verplaatsen in een kind? Hier zien jullie Van der Hulst op ongeveer 30-jarige leeftijd. Hij is 1879 geboren, 1963 overleden. Hij is 84 jaar geworden en heeft altijd in Utrecht gewoond. Hij was erg honkvast, om het zo maar te zeggen. Een gevoelige jongen die veel meemaakte. Zijn vader stierf toen hij bijna 9 was. En hoe ging dat in die tijd? Zijn moeder ging achterwonen met zijn broertje en hem. De mooie kamer verhuren aan kostgangers. Je moest toch inkomen hebben. En dat was best heel wat voor Van der Hulst. Hij werd van school gehaald en dan ging je naar een diaconieschool. Een school voor de arme kinderen. Dat had je dus in die tijd ook al, dat de kerk dat betaalde. En hij kwam met 70 kinderen in de klas. En ik denk als schrijver, dan merkt u misschien ook wel dat het een gevoelige man is. Maar ook als kind al, en dan grijpt dat allemaal heftig in. Hij kon goed leren en dat had de meester door. Hij zei, die jongen moet verder leren. En Van der Hulst, die timmerde zelfs zijn bureau. En dat ging makkelijk in die tijd. Een stoel, wat sinaasappelkistjes, wat planken zo naar de vensterbank. En hup, klaar was zijn bureau. Want de meester zei, hij moet wel verder leren. En Van der Hulst schrijft, als je boven op je schrijfbureau ging zitten, de ramen open, je voeten in de brede dakgoot, was de wereld opeens anders. Dan was je net een bisschop die heel alleen in zijn prachtige zetel zat. Of je was een koetsier van een verschrikkelijk hoge postkoets die door de bergen reed. Van der Hulst werd kwekeling. Dat wil zeggen, hij ging leren voor onderwijzer. In datzelfde schooltje met die twee lokalen, waarin elk 70 kinderen zaten, ging hij zo'n meester helpen. En er stond er achterin zo'n kachel, misschien herkent u dat wel, zo'n kachel nog. Hij vulde de kolen bij, bord schoonmaken, punten slijpen. En hij leerde dan, 's avonds en op zaterdag. En hij verdiende een kwartje per week. Ja, stagiaires worden nog niet rijk, zat ik te bedenken. Maar toen ook niet. En Van der Hulst, die haalde zijn akte, heeft even bij een andere school gewerkt. En toch trok zijn hart weer naar dat schooltje met die arbeiderskinderen. De kerk nam hem aan, want dat was het eigenlijk, voor 400 gulden per jaar. En hij kreeg niet elke maand zijn salaris, maar eens per kwartaal. En dat viel in die tijd ook wel tegen, want je moet wel rondkomen. Een envelop met briefjes, wat zakjes met centen en halfjes, uit de collectezakken natuurlijk. En dat was zijn salaris. Dat schooltje is afgebroken en langs de Jutphaasseweg in Utrecht is begin 1900 een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit staat er nog steeds. En hierachter zie je gewoon een moderne school. En wat ze ook bouwden was een bovenmeesterswoning. Van der Hulst, zo iemand, die werd natuurlijk hoofd in 1913 tot 1940. En toen heeft hij daar met zijn gezin gewoond. Misschien hier in Middelharnis ook wel, hè, dat het hoofd van de school naast de school woont. In Leerbroek was dat ook zo. En zo'n huis is altijd een beetje deftiger. Voor de aardigheid even een foto van zo'n trap erbij. Hè, dat ziet er toch altijd net even anders uit. Van der Hulst die trouwt in 1907, maar ook dan maakt hij ingrijpende dingen mee. Zijn vrouw sterft in het kraambed van het tweede meisje aan kraamvrouwenkoorts. Iets wat je eigenlijk nu niet meer hoort. En als zij dan hoofd wordt, trekt hij met die meisjes en een oude huishoudster in dat huis wat u zag. 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit en ze roepen van de hulst op voor militaire dienst. Nou, dat valt niet mee. Weduwnaar, hoofd van de school, het helpt niet. Van de Hulst is gehoorzaam en deze foto is gemaakt bij het afscheid. De meisjes zijn bij familie ondergebracht en Van de Hulst die wordt gelegerd in Vreeland. En soms, ja, dan moet een mens een weg zo gaan. Hè? Dan soms een hele moeilijke weg die dan toch ook weer iets verrassends heeft. Want Van de Hulst die komt in aanraking met een dominee Maan, maar ook met diens dochter Jeannette Maan. En samen trouwen ze wat jaren later. Hier zie je het gezinnetje. Dit zijn die twee meisjes. Zijn allebei schooljuffrouw geworden. Hier zijn de kinderen alweer wat groter. En dit is W.G. van der Hulst junior. Degene die al die mooie plaatjes tekende. Die daar zo heel handig in was. Ik weet niet wat u aan had als u naar school ging vroeger hier. Klompen hoor ik. 90% van de kinderen bij Van der Hulst op school droeg ook klompen. En Van der Hulst junior schrijft ergens, wij waren toen rijk. Mijn vader was hoofd van de school met de Bijbel. Hij had een nieuwe fiets en wij droegen schoenen. Dan hoorde je bij de rijkere mensen. Je moet je voorstellen, langs die Vaartse Rijn in Utrecht had je vroeger steenplaatsen. En waar stenen gebakken werden, was brandgevaar. Dat moest buiten de stad. Hadden ze steenovens. En die kinderen, die liepen dan van die steenplaatsen naar school. En dat werd het schrale end genoemd. Dus in weer en wind, op die klompjes, langs dat water, liepen ze zo naar die school. Zomers zag Van der Hulst die kinderen niet. Want dan werd er gewerkt en dan moesten ze meehelpen of oppassen. Het was armoe als je daar werkte. 'S Winters kregen de mensen niets. Ze teerden dan vaak in. Begonnen met schulden aan een nieuw jaar. Ook de vrouwen moesten helpen. Dit is een plaat van Jetsus. Daar zie je dat ook op. Al die stenen keren. Ongelooflijk zwaar werk. Ik heb er ook een boekje over gelezen. En je woonde gratis. Dat wel. Maar 1-kamerwoningen. Dit is een foto van het Utrechtse archief. Beneden een kamer waarin je woont met 6, 7 kinderen. Boven slaap je. Toilet deel je met de hele straat. Ongelooflijk eigenlijk. Onverhard hier. Dus als er een Hollandse regendag is, hè, zoals we dat vandaag een beetje hebben, kun je voorstellen wat een leed en wat een getop in zulke huisjes geweest is. En Van der Hulst zag daar ook veel verdriet en ellende. De ouders waren blij als de kinderen eten en kleding hadden, maar opvoeden met waarden en normen gebaseerd op de Bijbel, daar kwamen die mensen niet aan toe. En dat was iets wat Van der Hulst zijn kinderen in de klas graag mee wilde geven. Altijd stopte hij toch een moraal in een verhaal. We zien hem hier in de klas. Hier staat Van der Hulst. U ziet het, zo'n oude schoolklok. Mooie platen aan de muur. De ramen zitten hoog. Er wordt niet naar buiten gekeken, heb ik wel begrepen. Kinderen allemaal met armen over elkaar. Dat was vroeger wel gebruikelijk. En dit meisje is een dochter van Van der Hulst. En het leed wat hij zag, dat verwerkte hij ook in boeken. Misschien kent u het boek wel van Jaap Holm en zijn vrienden. Die arbeidersjongen, Gerdientje. Het verschil tussen arm en rijk, maar ook vaak de macht van degene die het geld had. Het onrechtvaardige soms, dat je als het ware je vuist balt van waarom nu. Dat waren allemaal dingen die Van der Hulst daar zag en meemaakte. Schoolfoto's, dat gebeurde ook in die tijd. Hier staat Van der Hulst. En moeders die hun best op mooie strikken hebben gedaan, zien jullie wel. Van der Hulst kon als kind al mooi vertellen. Het zat er dus al jong in. Als zijn broertje aan het vervelen was, dan zei zijn moeder, kom, vertel eens een mooi verhaal. Want ze moesten altijd rustig zijn voor die kostgangers in huis. En ook in die klas met al die kinderen kwam die gave goed van pas. Misschien had hij ook wel een meester of een juffrouw die erg mooi vertellen kon, hè, dat je alles even vergat. Zo iemand was Van der Hulst. En hij dacht, ik wil wel een boek schrijven. Hij deed dat onder een pseudoniem, Jan van der Kroeze. Zijn eerste boek, Willem Weigerts, kwam zo van de pers. Maar al gauw werd dat vergeten en het werd gewoon W.G. van der Hulst. Een doorbraak met zijn boekjes kwam in 1909. Toen schreef de Nederlandse Zondagsschoolvereniging een prijsvraag uit. Doen ze tegenwoordig ook wel eens, hè? Moet een beetje talent boven tafel komen. En van der Hulst die stuurde er 3 op. Dit boekje, Willem Weigerts en Ouwe Bram. Maar dat ging vroeger met het handschrift. En allemaal hetzelfde. Toen heeft zijn vrouw dit overgeschreven met de kroontjespen. Ik weet nu of u daar ook nog mee geschreven hebt. Ja, ik zie knikken, dopen in de inkt, maar dan een heel boekje. Van der Hulst zei, die heeft haar moed ingesproken, als er wat van komt, dan krijg jij een nieuw mantelpak. In een oud interview heb ik dat gelezen en dat is gebeurd. Zijn boekjes vielen in de prijzen en daar staat er dan voorin, bekroond door de Nederlandse Zondagsschoolvereniging. Dan kreeg je een geldbedrag en daar kon het dan van gekocht worden. En toen begonnen zijn boekjes van de pers te rollen. Je moet je voorstellen, geen typemachine en geen computer. Alles met pen en papier. Van der Hulst had een bureau, maar hij schreef zijn boeken in een makkelijke stoel. En dat is deze stoel geweest, die een beetje te dicht bij de kachel heeft gestaan hier. Zijn vrouw bekleedde de wasplank, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, hè, met een doekje erover. En toen had hij een mooi werkbankje. En dat huis had 2 van die kamers aan suite. Aan de ene moeder met de kinderen. Aan de ander zat vader als ze vroeg klaar waren met eten. In die stoel, schemerlamp aan, gordijnen dicht. In een sfeer waarin hij zich op zijn boek kon concentreren. En ik vind zelf dat schoolmeesters al heel netjes schrijven. Maar Van der Hulst die schreef eerst in het klad en dan in het net. En de man schreef schriften vol. Hier ziet u Stille Dingen door W.G. van der Hulst. Al die manuscripten worden nog bewaard. En zo rolden ze van de pers. Gerdientje, Ouwe Bram en Jaap Holm. Vroeger had je niet zoveel boeken. Een jongetje kwam in bezit van een 2e exemplaar van Het Huisje in de Sneeuw. En toen zei de juf, wil je niet ruilen voor een ander boekje? En toen zei hij, niks nodig hoor, ik vind het zo mooi, ik wil er wel 2 van hebben. Zo mooi vond hij het. Of Rosa Marijntje met haar strenge tante. Hier de boekjes nog in een nieuwer jasje. Mooie gekleurde voorkanten. Hij ging niet over 1 nacht ijs. Was het boek geschreven, dan las zijn vrouw altijd even voor. Dan kon je nog wat verbeteren. Hij had toch een bijzondere gave om de dingen in te voelen, om het uit te denken en om zijn gedachten zo te verwoorden en op papier neer te zetten. Een beer op een paaltje, een weggetje in het koren. Of als hij dit zag, dan kwam er bij hem zo een verhaal op gang. Het klompje dat op het water dreef, en ik heb die foto erbij gestopt. Het is een familie met artistieke gaven. Van der Hulst die schrijft, de zoon die tekent, en er is een kleinzoon die graag foto's maakt. Ook wel eens een expositie gedaan heeft. En die heeft die foto gemaakt met een knipoog naar dat bekende boekje. En ik vind dat toch een mooie foto geworden, net zo'n schilderijtje. Dus die heb ik er even tussen gestopt. Van der Hulst die schreef ook stukjes in het blad Moeder. En die stukjes in het blad Moeder die werden gebundeld tot de voorleesboeken. 3 voorleesboeken zijn er verschenen. Het Grote, Het Nieuwe en Het Gouden. En het blad Moeder, daar heeft hij jaren aan meegewerkt. Vanaf 1946 tot in de jaren 60. En die moeders die werden altijd bewaard, want het was best wel luxe als je zo'n blad kon lezen. He, die werden dan ingebonden in van die jaargangen. En dan kon je ze jaren later nog lezen. Toen hij 70 jaar werd, kon je van de Hulst een kaart sturen. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Moeders en oma's, kinderen. De Spiegel was op bezoek en die maakte er een mooie foto van. En Van de Hulst die was er helemaal verlegen mee. Het is overstelpend, zucht hij telkens weer. Hij had er wel duizenden gekregen. Kaartje doet goed, hè? Dat zie je maar weer. Moet je voorstellen, het was een andere tijd. Er waren niet veel boekenschrijvers. En tegen de kerstdagen dacht Kallenbach, we geven de boekjes van Van de Hulst weer uit. Beetje andere uitgaven, soms wat groter, andere omslag. Zo kan het komen dat je wel 15 Jaap Hollemen in de kast hebt. Of een heel rijtje Peerkes. Maar Van de Hulst, die kreeg 26 gulden voor Peerken. En dat was het. Maar u weet misschien wel, zo'n boek, dat werd zomaar 20 keer herdrukt. Zo was het toen geregeld. Van de Hulst, die kon er niet van leven. Die was altijd schoolmeester bij zijn werk van boeken schrijven. En Kallenbach was in die tijd de op twee na grootste uitgeverij van Nederland. Aangemerkt moet natuurlijk worden dat er ook nog heel veel mensen christelijk waren in die tijd. En veel van zulke boekjes gelezen werden. Een hele andere tijd met veel handwerk. Hier staat Van de Hulst. Ik kreeg die foto van een mevrouw uit Leusden. Haar vader werkte bij Kallenbach. En hier worden zijn kinderbijbels bij Tine ingeladen. Allemaal mensen die stapeltjes dragen. Twee mannen die de tel bijhouden. Zo arbeidsintensief was dat in die tijd. Geen heftruc, niks. Zo werden die boeken verreden. Dan is best opmerkelijk dat in die tijd al wel 50 van zijn boekjes vertaald werden in een andere taal. Die gingen wel de grens over. Rozemarijntje in Noors. En de Nooren die zien graag een tulpje en een molen en een klompje. En wat Volendamse dracht, ziet u wel. Maar ze gingen ook verder. Ze gingen naar Zuid-Afrika en Canada. Nederlanders emigreerden naar die plaatsen toe. En ze misten daar de boekjes uit het oude vaderland. Dus veel van die boekjes van Van der Hulst zijn toen allemaal vertaald. De man heeft zelfs Japan bereikt. Maar hoe dat gekomen is, dat weet ik niet. Dit is het kerstfeest van twee domme kindertjes. Ja, ik heb een keer een verzameling overgenomen. Toen zat hij daartussen. Dus dat is altijd wel leuk, zoiets. Achterstevoren ook nog. Alleen herkenbaar aan de plaatjes. In de Zoete Suikerbol, dat was een boek waarvan de Hulst veel bekendheid door kreeg, ook buiten kerkelijk kring. Het begon als feuilleton en die kon je uitknippen. Die kon je bewaren in een doos, maar je kon hem ook inplakken. Misschien deed u dat ook nog wel, of heeft hij het nog liggen ergens. En zijn zoon die maakte de tekeningen, die begon als jongen van 15. En het waren 1664 afleveringen. Maar had er wel een beetje stress bij, want zijn vader wist niet altijd hoe het verhaal verder ging. En pas als je het verhaal hebt, dan kun je tekenen. Het werd wel eens, schrijft hij, 4 uur in de nacht. Dus werden het niet 1 boek, maar 7. Het leuke is, van zo'n feuilleton die je uit kan knippen, dat een oude mevrouw tegen mij zei, wij hadden het zo arm vroeger, wij konden echt geen boekjes van Van de Hulst kopen. Dan ging ze bij het oude papier die suikerbollen uitknippen, plakken in schriftjes die ze volgeschreven had. En dat zette ze op haar plankje en zegt, daar was ik zo zuinig op, want dat waren mijn boekjes van Van de Hulst. Dus dan denk ik, ja, daar was een kind dan toch ook blij mee. Dat vond ik mooi om te horen. De suikerbollenbakker en zijn propere huisvrouw die hier dat wapen recht trekt. Oei, oei. Zo gaat dat verhaal. Peerke en zijn kameraden, dat is wel weer een heel ander boek. En Van der Hulst die was er snel bij om na de Eerste Wereldoorlog in 1918... al in maart 1919 kwam die met Peerke aan. En dat gaat, misschien kent u het boekje wel, over een opa die met zijn kleinzoon naar Nederland vlucht. Het kind heeft zijn benen verloren in de oorlog. En ze komen niet in een sporthal terecht, zoals nu gebruikelijk soms is, maar in een oud verlaten pakhuis komt zo'n jongetje daar op bed te liggen. En die jongens gaan varen en die zeggen, joh, ga met ons mee, klim uit dat raam zo, stap in die boot. En dan zegt Peerke, ik heb geen benen meer. En dat maakt heel veel indruk op die jongens, die gaan nadenken. En dat wil Van der Hulst. Wat ook opmerkelijk is in dat boekje, is die strijd van die opa om die vijanden te vergeven. En dan schrijft Van der Hulst daar heel mooi over. Als Peerke gestorven is, dan krijgt die jongen zo'n vriend, die viool. En dan zegt die opa, ja, nu is het vergeven. Nu is alles vergeven. Nu is de haat ook dood, zei de oude man zacht. Duwe keek hem aan. Wat betekende dat toch? Mijn jongen, ging de oude man voort. Het is zo moeilijk je vijanden te vergeven, zo moeilijk. Jullie hebben ook wel eens ruzie onder elkaar. Ach, morgen ben je weer goed. Maar als het zo heel erg wordt, als dan van die lafaards komen die brandende bommen werpen op een stil huisje en vernielen al wat je hebt. Oh, dan is het zo moeilijk de vijand te vergeven. Nee, wij mensen zelf zouden het nooit kunnen. Ik ook niet. Maar het is God geweest die het mij leerde. Je kan het nog veel uitgebreider in het boekje nalezen, heel ingrijpend. En dat is ook Van der Hulst. Hij beschrijft tijdloze thema's. Hoeveel mensen zullen er nu ook nog worstelen om hun vijanden te vergeven? Om onrecht, wat er gebeurt. Als je dat een beetje oppakt, dan merk je dat in heel veel van zijn boeken tijdloze dingen beschreven worden. Kinderen die die boeken lazen, die leefden die boeken helemaal in. En dat had tot gevolg Van der Hulst. Ik kreeg eens een brief van een jongetje die zo graag het adres van Jaap Holm wilde hebben. Hij wou hem eens schrijven. Zie, dat was voor mij het bewijs dat het boek goed was. Het is niet zo moeilijk een jongetje te laten bulderen van het lachen. Of een meisje te laten huilen. Veel moeilijker is het de kinderziel innerlijk te raken. Dat wilde Van der Hulst. Het kind innerlijk raken. Zondagsschoolboekjes. Iemand die er 100 schrijft, dan krijgt van alles een beurt. Het Nederlands Bijbelgenootschap gaf die boekjes uit. En die waren 16 bladzijs. Er werden soms wel een paar honderdduizend van gedrukt. Als een stukje evangelisatie van de zondagsscholen aan onkerkelijke kinderen. Van der Hulst die wilde altijd een boodschap in zijn boekjes meegeven. En hij zegt ergens zelf, het religieuze is zo moeilijk. Het wordt hoe langer hoe moeilijker, hoe ouder men wordt en hoe groter vaardigheid men krijgt in het boekje schrijven. Hij wilde de boodschap van zijn boek door het verhaal heen verwerken. Dat gebeurde eigenlijk bijvoorbeeld in het boekje Een Held. Jongens zijn stout en die willen een vleermuis doden. En aan schooltijd gaat het gebeuren. Maar die kleine jongen die heeft daar zo'n last van, dat brandt van binnen. Hij denkt dat mag niet, dat mag niet. En dan gaat hij die vleermuis bevrijden. En hier gaat die vleermuis er vandoor. Maar deze jongen die krijgt klappen van zijn vrienden. En die heeft het heel moeilijk, maar de meester neemt het voor hem op. En die zegt dan, wie zal er een held durven zijn als Wim? He, die geluisterd heeft naar de stem in zijn hart. Dat is ook het stemmetje bij Van der Hulst. Dat vind je dan in zo'n boekje ook terug. He, een dier is een schepsel van God en dat mag je niet doodmaken. Op die manier verpakte hij zijn boodschap. Of als je ruzie hebt, zoals in de rode vlek, hoe maak je iets goed? Hoe doe je dat? Zulk soort vaardigheden probeerde Van der Hulst in zijn boeken als het ware van de grond te krijgen. en vertellen. Dat vond hij heel belangrijk. Als je vertelt met een kind, dan tegen een kind, dan heb je contact. Als je voorleest, heb je dat natuurlijk minder. En vooral van de Bijbelse geschiedenissen. In 1915 vroeg de uitgever aan Van der Hulst of hij een kinderbijbel wilde schrijven. Van der Hulst noemde het een hachelijke onderneming. En hij heeft er 3 jaar aan gewerkt. En 1400 bladzijden in schriften volgeschreven. En hij noemde het 3 jaren van moeizaam zoeken van de weg voor het kind naar het heilige. Je merkt wel in die kinderbijbel ook, hij ligt daar ook, u heeft hem nog bekeken. Altijd is Van der Hulst eerbiedig. En altijd is er de worsteling naar woorden om de taal van de Bijbel voor een kind begrijpelijk te maken. Ik denk dat heel veel scholen, zondagsscholen, maar ook gezinnen van die arbeid van Van der Hulst hun voordeel gehad hebben. Later kwam er nog een Bijbel voor de kleintjes. En lezen leren, dat was ook heel belangrijk. En vroeger deden ze wel 50 jaar bij de methode, echt waar. 1918 zag het er zo uit. Ze paste de voorkant wat aan en in de jaren 70 zat ik er ook nog in te lezen. De tekeningen, die ging Van der Hulst junior maken. Ik vond altijd prachtige plaatjes als kind. Tjeerd Bottema en Isings, die raakten hun illustraties kwijt voor de boeken. Die vonden dat niet altijd fijn. Maar Van der Hulst kon tegen zijn zoon zeggen, schiet je alles op. Hij had een keer een boek klaar. Moest een half jaar wachten op Isings voordat hij met zijn tekeningen kwam. Isings had geen telefoon. Het was heel lastig overleg. Hè? Als schrijver heb je wel eens iets van, hè, ik zou mijn plaatje toch net iets anders willen. Met je eigen kind gaat dat natuurlijk makkelijker. Nick van de Bovenmeester, dat werd ook in de klas gelezen. Of toen en nu, dat hoorde bij de vaderlandse geschiedenis. Misschien weet u dat nog wel, van die platen aan de muur. Of Bello. Die uitgever, die vraagt natuurlijk wel eens, wanneer komt er weer eens wat? He, die wilde wel graag boekjes uitgeven. En Van der Hulst heeft toen met Bello gezegd, vrijdagmiddag om 17:30, dan begin ik. En toen keek hij naar buiten. Het regende maar. En Bello, was het hondje van de buren, zat onder een kar. Maar bij Van der Hulst begon er toen weer alles te gebeuren. Je vindt een boek mooi of je vindt het niet mooi. Dat was vroeger zo en dat is eigenlijk nog zo. Misschien heeft u er wel 100 gelezen, maar de meeste vergeet je. Maar van sommige boeken zeg je, ja, dat weet ik nog dat ik dat las. Dat raakte me zo diep of de schrijver verwoordde precies de strijd die ik in mijn hart ook had, of wat ik ook altijd zo moeilijk vond, of als je moet huilen om een boek, dan kan zo'n boek niet de deur uit, dan bewaar je dat. Heel veel boekjes van Van der Hulst hebben harten geraakt bij kinderen en die zijn bewaard op zolders. Sommige mensen zeggen wel eens, ga thuis eerst even op zolder kijken wat ik zelf nog heb liggen. En dan zijn ze bewaard, dan is er een band gekomen. En Van der Hulst, die vond boeken vrienden. Hij zegt, boeken zijn onze vrienden, zegt men. Maar het kunnen heel verkeerde vrienden zijn die ons op plaatsen brengen waar goede vrienden ons niet zouden leiden. Als een boek een goede vriend is, dan is het het bewaren waard. De normen en waarden van de Bijbel vind je in zijn boeken terug. En Van der Hulst zegt, wie zal weten wat een boek doet in een kinderleven? Wie weet welke invloed boeken hadden en nog hebben in ons eigen leven. Ik besluit met een mooie opmerking van Van der Hulst. Hij zegt, mijn schrijverschap wordt misschien gedragen door mijn schat aan herinneringen uit mijn eigen kindertijd. En dan, onze kinderjaren zijn de belangrijkste van ons leven. Wij komen ze nooit te boven. En dat is maar goed ook. Want een kind is geen klein mens. Maar een mens is een groot kind. Dan zijn we nu toe aan het voorlezen. De pauze die hebben we gehad. Het plaatje van het wegje in het koren, ziet u wel? Nee, dat lukt wel. De lettertjes van net waren heel erg klein. Toen moest ik een beetje worstelen. Mijn moeder kreeg het boekje vroeger op de zondagsschool van Giessen Nieuwkerk. Het stond tussen mijn nieuwe boekjes in. Ik heb het echt gelezen een aantal keren. En ik vond het altijd een mooi boekje. Misschien kent u het wel. Oom Jannes met de pet. Uitgegeven, als je het dan openslaat, door het Nederlands Bijbelgenootschap in Amsterdam. En wat u vindt in dit boekje is, als ik het voorlees, het is een andere tijd. Het verschil eigenlijk tussen kinderen en volwassenen, hoe je met elkaar omging, hoe je je gedroeg als kind in die jaren. Misschien herkent u dat wel uit uw eigen jeugd, hoe die sfeer was, hoe je leefde. He, misschien herkent u dat ook wel, of uit verhalen. Het is heel lang geleden. Ik was nog maar een kleine jongen en woonde bij oom Jannes thuis. Mijn moeder was al gestorven toen ik nog in de wieg lag. Ik heb haar nooit gekend. Mijn vader, de zeeman, kon niet voor mij zorgen. Oom Jannes was streng. Wij met z'n vieren, Peter die de oudste was, Dikke Jan en Aafje met haar rode appelwangetjes, zijn drie kinderen en ik, we hadden niets in te brengen thuis. Oom Jannes was de wagenmaker van het dorp. Hij had een grote snor en droeg een hoge pet, zondags ook. Oom Jannes had er de wind onder, ook bij het Bijbellezen. Elke middag na het eten kwam de grote Bijbel op tafel. Dan zette oom Jannes zijn pet af en legde die naast zijn bord. Dat was uit eerbied voor het heilig boek. Ja, dat betekende ook iets anders. Dat betekende voor ons kinderen, pas op, als je niet goed luistert. Want als oom Jannes las, keek hij zo nu en dan eens spiedend de tafel rond. Of we wel heel eerbiedig luisterden. Of we niet ongedurig op onze stoel zaten te wippen. O wee als hij iets merkte. Dan kwam de pet. Peter zat zo heel voorzichtig met het puntje van zijn pink tegen de steel van zijn lepel te duwen. Zeker een stoomschip. Maar oom Jannes zag het. Hij pakte de pet. Peter kreeg er een klap mee, bovenop zijn gele haar. En de klep, die voelde je. Dat wist ik wel. Het stoomschip bleef liggen. Peter zat roerloos. Oom Jannes las verder. Ik vond dat Bijbellezen niet mooi. Soms, ja, was er wel een mooi verhaal waar ik graag naar luisterde. Maar soms ook kwamen er stukken waarvan ik niets begrijpen kon. En hele rijen moeilijke namen waarvan ik er niet één onthouden kon. Ik hield niet van de Bijbel. Ik was, dat kwam zeker door oom Jannes pet, ik was bang van de Bijbel. Als ik voorbij het kastje kwam waarop de grote Bijbel werd neergelegd en ik de grote half vergane gouden letters zag op de rug, was het soms of dat woord Biblia mij aankeek met boze, strenge ogen. Maar dat durfde ik tegen niemand zeggen. Zou Peter ook bang zijn voor de Bijbel en Dikke Jan en Aafje? Ik wist het niet. Op een keer dat ik alleen in de kamer was en achter de half open kastdeur zat neergehurkt om een oude tol te zoeken, kwam oom Jannes binnen met lange leendert, de geitenkoopman. Oom Jannes zag mij niet, had haast. Hij liep naar het kastje met de Bijbel. Ik hoorde guldens en riksdaalders. Leendert, luister, zei hij. Je kent de oude Job van de Boskant wel en zijn vrouw? Jawel, baas, zei Leendert. Nou is die oude Tobbers hun geit gestorven. En ze zijn arm. Ze kunnen zo'n beest niet kopen voor de melk. Dat is niet mooi, baas, zei Leendert. De geiten zijn duur tegenwoordig. Luister, gromde oom Jannes. En nou koop ik van jou een geit. Een goeie, die best melk geeft. En als die oude Tobbers nou zondagmorgen naar de kerk zijn, breng jij die geit stil bij hen in het schuurtje. En je vertelt er aan geen sterveling iets van, hoor je wel? Ze moeten weer zo'n dier hebben. Maar wie het betaalt, dat hoeven ze nooit te weten. Het zal je gebeuren, baas, zei Leendert. Ik zal mijn beste beestje uitzoeken. Daar kun je van op aan. Je bent een brave kerel, baas. Braaf, gromde oom Jannes. Niks braaf. Ik achter de kastdeur zag hoe oom Jannes zijn grote werkmanshand op de Bijbel legde. Braaf, dit boek leert ons wel anders. Hebben we zelf niet alles wat we bezitten van God ontvangen? Het is geleend goed, man. Dit boek is een heilige wegwijzer. Een lamp voor onze voet. Een licht op ons pad. Ja, Leendert. In leven en sterven. Ik hoorde de Riksdaalders rinkelen. Toen gingen ze de kamer uit. Ze hadden mij niet ontdekt. Ze wisten niet dat ik alles gehoord had. Maar eerlijk, ik heb zolang oom Jannes leefde aan niemand het verteld. En toen ik langs het kastje met de Bijbel kwam, vreemd, toen was het of die letters mij anders aankeken. Peter stuurt zijn schip de haven uit. Maar dat mocht niet. Dat schip was een oude roeiboot die oom Jannes de reparatie had. De haven was het slootje opzij van het huis. Oom Jannes was naar de stad. Peter ging varen. Ga je mee? Vroeg hij. Maar dat mag niet, zei ik. Maar joh, niemand ziet het. En voor vader terugkomt, zijn we al lang weer thuis. Toen zijn we samen, ieder met een lange bonenstaak als vaarboom, het slootje uitgevaren. En het ging prachtig. Wij waren watergeuzen, zeg, zei Peter. En we kwamen de sloot uit in de brede wetering. Het ging mooier, nog sneller. Zeg, zei Peter, zullen we naar het grote kanaal gaan? Dan golft het water zo lekker als er boten voorbij varen. Ja? Maar dat mag vast niet, zei ik. Ah joh, niemand ziet het. Geeft niks hoor. Eventjes maar. En we boomden en we voeren dus de wetering uit. Fijn, hè, zei Peter. Zijn ogen straalden. Het grote kanaal. Het water zwalkte wild en kolkte. Het grote, diepe kanaal. Hoe is het gebeurd? Waren onze vaarbomen te kort voor het diepe water? Konden we geen stuur houden? Hebben de zware, deinende golven, die als twee reuzenvleugels schuin achter de grote stoomboot meeuilden, langs de schoeiingen heen en weer klotsten, ons bootje gegrepen? Ik weet het niet meer. Het is lang, lang geleden. Nog hoor ik die rauwe gil opkrijsen, Peter. Nog zie ik hem grijpen. De boot krijgt een duw. Opeens is Peter weg. Weg in dat witte, schuimende water achter het schip. Het bootje hoog opgestuwd. Zak neer. En ik, neergesmakt op de bodem, drijf mee. Hoe ik op wal gekomen ben, ik weet het niet meer. Er kwamen mannen toeschieten. Boeren, geloof ik. Ze schreeuwden en wezen in het water. Ik stond te beven, te rillen. Mijn tanden klapperden. Ik kon geen geluid uitbrengen. Alles woelde voor mijn ogen. Opeens zag ik een donkere man in het water zwemmen. Hij kwam naar de wal en sleepte iets met zich mee. Peter, ik zag bloed aan het bleke hoofd. Toen, domme jongen die ik was, ik ben weggevlogen. Dat vreselijke. Ik ben het land doorgehold. Ik moest weg. Naar huis? Oh nee, nee, ik durfde niet. Weg. Toen de avond schemerde, donker kwam, dwaalde ik weer om ons huis. Het was er heel stil. Zo bang stil. En Peter, waar zou Peter zijn? Zou Peter? Oh nee, aan dat vreselijke durfde ik niet denken. De deur van de werkplaats kraakte oom Jannes. Ik zag hoe hij zijn hand tegen zijn voorhoofd duwde. Hij zag mij niet. Hij kwam over de weg kijken. Zou hij mij zoeken? Angstig dook ik weg. Ben toch naar binnen geslopen. Och, daarbinnen, niemand lette op mij. Niemand had mij gemist. Maar in de huiskamer in de bedstee, Peter, ik zag maar even iets van hem. En moeder zat voor het bed te schreien. Oom Janne stond bij het raam. Op mij lette niemand. Gelukkig maar. En ineens, in vreemde blijheid, dacht ik, O gelukkig, niemand weet dat ik met Peter ben meegeweest. En Peter kan het niet vertellen ook. Ja, ik schrok er zelf van dat ik het bedacht. Maar iets zeggen? Ik durfde niet. Ik ging aan tafel zitten. Toen hoorde ik de dokter komen. Die nacht schrok ik telkens wakker. Ik weet niet waarvan. Het was heel stil in huis. Beneden hoorde ik vaag een geluid. Zo droevig maakte mij dat. O, dat zachte geluid daar beneden deed zo'n pijn. Trong van binnen in mijn keel, in mijn borst. Ik smeet mijn dekens terug, kroop eronder. Ik wist het wel. Oom en tante waakten bij Peter, die misschien vannacht wel sterven kon. De dokter had het gezegd. Peter zijn bed op de stille zolder tegenover het mijne was leeg. Als ik scherp keek, zag ik iets bleeks, zijn kussen. Maar het was zo vreemd, dat bleke wenkte mij. Riep mij, ik griezelde. Maar ik deed het, ik stapte mijn bed uit. Het was Peter zelf die mij riep, hij zag zo bleek. Hij had de grote Bijbel van oom Jannes onder zijn arm. Maar hij kon hem niet dragen, de Bijbel werd zo zwaar. En Peter riep, help me dan, help me dan. En toen droegen we samen die zware Bijbel. Toen waren we bij een groot water. Vooruit, fluisterde Peter, in het water. De Bijbel? Maar dat mag niet, zei ik. Ah joh, niemand ziet het, geef niks hoor, zei Peter. Dan krijgen we nooit meer met de pet. Toen lieten we samen oom Jannes Bijbel zakken in het water. Biblia, ik zag het nog duidelijk. Stond in gouden letters op de rug. Ik schrok wakker. Had ik gedroomd? Ik keek naar Peters bed. Zou Peter? Die droom van de Bijbel had mij banger gemaakt. Het was of mijn bed brandde onder mij. Zou ik? Ik stak mijn been naar buiten. Ik sloop op mijn tenen naar de trapopening. O, voor tante was ik niet bang. Als tante nu maar alleen was beneden. O, ik wou zo graag vragen of Peter sterven zou. Ik wou zo graag vertellen dat ik ook schuld had. Ik wou wel bij haar neervallen op mijn knieën en mijn hoofd bergen in haar schoot. En mijn verdriet, mijn bangheid uitsnikken en alles, alles vergeten. Ik sloop de trap af, 4, 5 treden. Bleef zitten. Van kou, huiverend, van bangheid. Toch ben ik beneden gekomen. Toch ben ik op mijn blote voeten onhoorbaar de gang doorgeslopen naar de huiskamer. O, als oom Jannes er nou maar niet was. De deur van de kamer stond half open. O, pas op, daar zat oom Jannes aan de tafel, voor het raam met de open Bijbel voor zich. Hij zag mij niet. Het kleine nachtlichtje dicht bij het grote boek geschoven gaf een gouden kleur aan de bladen en aan oom Jannes gezicht. Oom Jannes zat te lezen. Tante zag ik niet. Maar oom Jannes, hij las. Soms even bewogen zich zijn strenge lippen en het was of zijn gezicht dan vriendelijker werd. Vreemd was dat. Soms even ging zijn hand naar zijn voorhoofd. Soms onmerkbaar knikte hij. Het leek wel of zijn strenge gezicht glansde. Was dat de gouden schijn van het lampje? Of kwam die glans van binnenuit? Zo vreemd was dat. Zo mooi. Het leek wel of de Bijbel tegen oom Jannes sprak. Aan oom Jannes iets vertelde. Hem troostte in zijn groot verdriet. Ik begreep dat niet goed en ik dacht weer aan de middag met Lange Leendert. De geitenkoopman, was die Bijbel voor oom Jannes dan zo'n wonderboek? Een lamp voor onze voet, een licht op ons pad, had oom Jannes gezegd. Een heilige wegwijzer. Ja, oom Jannes was niet bang voor de Bijbel zoals ik. En de gouden letters op de rug zouden hem niet streng en boos aankijken zoals mij. Oom Jannes hield van de Bijbel. Een zacht gekreun uit de bedstee. Oom Jannes dadelijk wendde het hoofd. O, dacht ik, Peter leeft nog. Toen opeens zag oom Jannes mij. Ik had wel weg willen duiken. Maar oom Jannes wenkte mij dat ik binnenkomen moest. Hij legde zijn vinger tegen zijn lippen. Oh, ik beefde van bangheid. Oom Jannes wees met zijn duim dat ik moest gaan zitten aan de andere kant van de tafel. Het is heel erg met Peter, fluisterde hij. Ja, knikte ik, ja. Maar hij is in Gods hand, mijn jongen. Ja, knikte ik. Er brandden tranen in mijn ogen. Toen door die tranen heen durfde ik naar de bedsteek kijken. Ik zag Peter liggen. Waarom ben je uit bed gekomen? Vroeg oom Jannes fluisterend. Daar had je het, dat moest ik zeggen. Ik hakkelde. Ja, wat wou je? Had je zo meelij met Peter? Ja, jongen, het is een bittere straf. Was hij thuisgebleven? Was hij maar gehoorzaam geweest, zoals jij? Toen brandde mijn tranen op en toen heb ik het eruit gestoten. Ik ben ook mee geweest met het bootje. Jij ook? Donkere rimpels trokken samen op oom Jannes voorhoofd. Zijn ogen verdrietig. Het was alsof ze door me heen keken. Jij ook? Ik durfde oom Jannes niet meer aanzien. Ik knakte mijn hoofd op mijn armen en snikte het uit. Het is lang, heel lang geleden. Die nacht heb ik nooit vergeten. Oom Jannes, greep hij mij bij mijn haar, sloeg hij mij om mijn oren, joeg hij me weg, bleef lang stil. Toen legde oom Jannes zijn hand op mijn hoofd. Jongen, fluisterde hij, God in de hemel weet alles. Hij weet ook wat er is in je hart. Vraag hem om vergeving voor je kwaad. Bid ook voor Peter. Weer was het stil. Ga nou maar weer naar je bed. Ik probeerde oom Jannes aan te kijken. Kwam er geen straf? Alleen deze woorden? Oh, klappen om mijn oren. Een flink pak slaag zou me pijn hebben gedaan. Maar deze woorden deden ook pijn. Anders, pijn van binnen. Een vreemde pijn. Ja, jongen, ons boze hart is nooit te vertrouwen. Het mijne ook niet. Wij zondige mensen, wij bouwen sterke muren van kwaad tussen God en ons. En we worden ongelukkig. Maar God is genadig. Hij breekt die muren af om Jezus wil. Hij roept ons hier in het heilig boek. En het woord van God blijft eeuwig waar. Ik zag oom Jannes grote hand in diepe eerbied op de open Bijbelbladen. Ga nou maar naar je bed. Ik ben heen gegaan. Toen ik in de gang omkeek, zag ik oom Jannes hoofd gebogen. Zijn handen saamgevouwen op de Bijbel. Ik in mijn bed, ik heb ook gebeden. We zitten weer aan tafel. Peter ook. Hij ziet bleek en mager. Hij is zwaar ziek geweest. Dagenlang. Nu zijn we weer samen, wij allen. En als we gegeten hebben, komt ons altijd de Bijbel op tafel. Wees maar gerust, oom Jannes, denk ik dan. Wij luisteren wel. Wij zullen wel eerbiedig zijn. Het is vreemd. Na die bange nacht kijk ik oom Jannes anders aan dan vroeger. Kijk ik ook de Bijbel anders aan dan vroeger. Die schuwheid, die bangheid van vroeger is er niet meer. En als ik langs het kastje kom met de Bijbel, met de gouden letters, kijk ik ernaar met stille eerbied. Wat is dat alles, nu lang geleden. Ik ben een man geworden. Peter en ik drijven samen de wagenmakerszaak van oom Jannes. Wij zijn vrienden gebleven. Dikke Jan werd zeeman, Aaf is getrouwd, ze woont op een boerderij. Daar past ze goed met haar rode appelwangen. Tante woont bij haar in. En oom Jannes? Oom Jannes is reeds lang ter eeuwige rust gegaan. Toen hij ziek was en niet meer aan tafel komen kon, riep hij mij. Ik was toen al 30 jaar. Hij wees op zijn oude Bijbel, die op het kastje lag, nu naast zijn bed geschoven. Nou moet jij Bijbel lezen na het eten, hoor. Jij kunt het best. En mijn pet heb je niet nodig, hè? Hij glimlachte. Ik had hem van vroeger alles verteld. Toen hij zo moe, zo ziek was, dat hij niet meer spreken kon, legde hij nog eenmaal zijn hand op zijn Bijbel, in oude eerbied. Het was of hij ons allen nog eens voor het laatst zeggen wilde, mijn heilige wegwijzer, in mijn leven, ook in mijn sterven. God is genadig, zijn woord blijft waar in eeuwigheid. Wat was ik een domme jongen, toen ik, zo lang geleden, bang was voor oom Jannes, bang voor zijn pet, bang voor de Bijbel. Hij was streng, maar hij meende het zo goed met ons. Hij wilde ons ontzag leren en eerbied voor de schrift. Hij deed het zo vreemd, maar hij deed het uit liefde voor God. Nu ik zelf oud geworden ben, weet ik ook dat de Bijbel, het woord van God, een lamp is voor onze voet, een licht op ons pad. Dat alleen Gods genade onze zonde verzoenen kan. Dat zijn eeuwige liefde ons voor altijd gelukkig maken wil. De man die mij zo vroeg leerde in eerbied te luisteren, ik zal hem mijn leven lang dankbaar zijn. Mijn brave, vrome oom Jannes met de pet. Dank voor jullie aandacht.
Nou, Annemarie, heel hartelijk dank voor je presentatie die je deze middag hebt gegeven. Het was even stil. Laat dat zijn uit het eerbied voor de vertelling die je deed. Maar als dank dat je deze middag vulde van ons allen even een applaus. En dit wilde ik je graag meegeven. Hartelijk dank voor deze mooie invulling van deze middag. Wat ons duidelijk toch ook een boodschap gaf. Wat de boodschap deed van de ouderen voor de jongeren, maar wat ook de boodschap geeft voor ons, wat we onze kleinkinderen, of als u alleen bent, aan kinderen uit uw omgeving mee kan geven. Ik hoop dat het voor ons allen ook een les gaf. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en een vraag of de dominee met ons wilt eindigen deze middag.
Nou, dat was mooi, zeg. Prachtig. Zullen we samen de Heere bidden en danken? O Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze ouderenmiddag om u te danken voor het onderwijs dat we kunnen vinden in uw woord. Ja, uw woord is inderdaad een lamp voor ons voet, een licht op ons pad. Heere, geef dat we daar ook zo mogen leven. Dat wij ook ons hand op uw woord leggen, op uw belofte woord leggen. Zoals Elia dat gedaan heeft toen hij u pleitte en smeekte om regen. En hij kon dat pleiten en bidden omdat u dat beloofd had. En zo, Heere, mogen wij ook op uw woord pleiten. Hopen op uw woord. Leer het ons, Heere, dat wij straks een goede ruil mogen doen. Wanneer wij hier vandaan gaan. Heere, we bidden u, wil in ieder van ons gedenken, geleiden en uw zegen geven. Gedenk ook Annemarie, heb dank dat ze hier kon zijn en dit alles ons kon vertellen en verduidelijken. Wil ook haar zegenen met haar kinderen, al haar geliefden. En wil Heere in ieder van ons gedenken. Bewaar ons op de weg naar huis. En als we thuis komen en het huis is leeg, Heere, wilt u er dan toch zijn? En help ons, Heere, om goed van u te spreken en te denken. Ja, zelfs te zingen van de goedertierenheden des Heeren. Dat er bij uw uitkomsten zijn, ook tegen eenzaamheid, tegen moeite. Dat u een God bent die troost, die redt in nood. Wil u genade geven en ieder van ons gedenken in uw barmhartigheid. Doe weg onze zonden, we bidden het om Jezus wil. Amen. allen wel thuis.